Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het 10e vers. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God, die het al regeert. Ai, haast u toch ter hulp, ik word verteerd door al de ellende. En wat er verder volgt, Psalm 22 en daarvan het 10e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 56. Wij herzeggen nu Matthäus 26 van het 47e tot en met het 56e vers. maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 22e vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Matteüs 26, vanaf vers 47 tot en met 56. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalfen, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het alzo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch, dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze vijfde Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26 en daarvan de versen 51 tot en met 54. Matteüs 26, de versen 51 tot en met 54, die we nu eerst aan u willen voorlezen. En zie een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden de prediking van het zwaard. De prediking van het zwaard. Letten wij op 3 gedachten. In de eerste plaats Judas en het zwaard. In de tweede plaats Petrus en het zwaard. En in de derde plaats Jezus en het zwaard. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de prediking van het zwaard. 3 gedachten. In de eerste plaats Judas en het zwaard. Dat is de aanleiding tot deze gebeurtenis, de context ook, waarin het staat. Judas als aanvoerder van de bende komen om de Heer Jezus gevangen te nemen met zwaarden en met stokken. Onze tweede gedachte, Petrus en het zwaard. Als zij op het punt staan om de Heer Jezus gevangen te nemen, dan trekt Petrus zijn zwaard om die gevangenneming te verhinderen. En onze derde gedachte, Jezus en het zwaard. Letten we dan op de reactie van de Heer Jezus, die de daad van Petrus niet goedkeurt, maar die zich volkomen overlevert aan het zwaard. En dat opdat zijn discipelen, opdat Petrus, opdat zijn schapen gered zouden worden. Gemeente, zoals u gemerkt zal hebben, volgen wij in deze lijdenstijd Jezus en Petrus op de lijdensweg. En ik heb al gezegd, we kunnen er niet alles van behandelen. Want de lessen die de discipelen nodig hebben, die zijn er zoveel, dat je aan 7 weken lijdenstijd niet eens genoeg hebt om al die teksten te behandelen. Opnieuw een nieuwe les voor Simon Petrus. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de voetwassing. We hebben gehoord, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus tegen Petrus zei, als ik u de voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Met andere woorden, ik moet dat voor u doen. En dat is inderdaad een vernedering. De Heer Jezus moest neerbuigen op de grond bij de voeten van zijn discipelen. Maar dat moest gebeuren om Petrus en de andere discipelen te reinigen. We zouden zeggen, nou heeft Petrus toch eindelijk zijn les al wel geleerd. We hebben er nu verschillende keren bij stilgestaan. Dat de Heer Jezus hem heeft geleerd dat hij moest lijden en moest sterven. En dat Petrus dat niet tegen mocht houden. Dat het een werk van de Satan was als Petrus dat probeerde tegen te houden. Nou ja, jongens en meisjes, als de meester het nou 3 of 4 keer gezegd heeft op school, en je hebt 3 of 4 keer dezelfde les gehad, dan weet je toch wel zo ongeveer. Ja, behalve als de les heel moeilijk is. En die les van het lijden van de Heer Jezus, dat is echt ook voor Gods kinderen een hele moeilijke les. We zullen horen dat Petrus nog een les nodig heeft en het zal niet de laatste les zijn. De Heer Jezus is met zijn discipelen vanuit die zaal waar zij het Pascha en het heiligavondmaal gehouden hebben, gegaan naar de hof van Gethsemane. Die ligt aan de voet van de Olijfberg, tussen de Olijfberg en tussen Jeruzalem in. Een plaats waar de Heer Jezus wel meer naartoe ging met zijn discipelen om te bidden. Een plaats die Judas ook goed wist te vinden. Een plaats van eenzaamheid. En de Heer Jezus heeft drie discipelen dieper meegenomen in de hof. Petrus, hij mocht erbij zijn. Jacobus en Johannes, die hebben een stukje van het lijden van de Heer Jezus gezien, wat de anderen niet zo van dichtbij gezien hebben. Want op een steenworp afstand van hen heeft de Heer Jezus gebeden, geleden en gestreden. Maar ze hebben niks toegevoegd. 0,0. Petrus heeft niks toegevoegd. Hij is met de andere twee discipelen in slaap gevallen. Hij was niet in staat om ook maar 1 uur met de Heere Jezus te waken. En zo heeft de Heere ook gezegd toen hij weer bij hen kwam. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Nu hebben de andere 8 discipelen zich inmiddels weer bij hen gevoegd en gaat de reis vanuit de hof van Gethsemane naar Jeruzalem toe. Maar wat gebeurt er? De Heer Jezus weet dat hij nabij is die hem verraden zal, namelijk Judas. En hij vlucht niet, jongens en meisjes. Dat had de Heer Jezus kunnen doen. Hij wist alles. Hij had kunnen zeggen, en nu moeten we maken dat we wegkomen. Want anders word ik gevangen genomen. Maar nee, hij vlucht niet. Hij gaat de bende, hij gaat Judas tegemoet. En de bende die daar aankomt bestaat uit verschillende mensen. Uit overpriesters, uit dienaren van de overpriesters en uit de Romeinse krijgsknechten. De overpriesters, dat zijn de hoofdmannen van de tempel. Dat zijn de ouderlingen. Die hebben nota bene de leiding. Het gaat van de kerk uit. Het gaat niet van de wereld uit, deze gevangenneming. Het gaat van de kerk uit. Het gaat van de overpriesters uit. En van de ouderlingen en van de dienaren. De dienaren die zijn meegenomen omdat zij, je zou kunnen zeggen, het vuile werk moeten doen. Zij moeten de Heer Jezus grijpen. En als het misgaat, dan zullen de Romeinse krijgsknechten, die ook zwaar bewapend zijn, moeten ingrijpen. Dus het is wel een heel gemengd gezelschap. Een gezelschap van wereld en kerk, van kerk en wereld, in de vijandschap tegen Jezus. Waarom? Waarom hebben die overpriesters en die fariseeën zoveel vijandschap tegen Jezus? Omdat hij hun eigen gerechtigheid aantast. En dat is de godsdienst van de fariseeën. Daar blijft niks van over. En in plaats dat zij daarvoor buigen, valt dat verkeerd. In vijandschap. Het is nog zo gemeend als je preekt dat een zondaar aan een eind moet komen. Als je preekt dat wij alles moeten verliezen als grond voor de eeuwigheid. dan geeft dat ook in 2026 vijandschap bij mensen. Dat willen we niet. Wij willen onszelf handhaven. Wij willen onze eigen gerechtigheid handhaven. Wij zoeken de grond in ons geloof en in onze eigen werken. Arme godsdienst. Ten diepste is dat een godsdienst die zonder Jezus zalig zou willen worden, die vijandig staat ten opzichte van Jezus. Omdat men de verootmoediging en de boetvaardigheid niet kent. En de wereld, waarom zijn die mensen zo boos? Nou, zo boos zijn ze niet. Ze zijn ook te hulp geroepen door de kerk. En ja, de wereld wil wel meedoen, want de wereld ziet in Jezus de vrijheid aangetast. En daarom, als het misloopt, dan zullen zij de helpende hand bieden. En alsof het niet erger kan, de aanvoerder is Judas. Een van de eigen discipelen van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, die 3 jaar met hem in dezelfde kerkenraad heeft gezeten. Die aan dezelfde tafel zat, die met hem brood at. Hij is de aanvoerder van het verzet. En hoe komen zij? Met zwaarden. En met stokken, alsof zij een van de grootste misdadigers gevangen zouden moeten nemen, die zich zal verdedigen, zodat ze wel heel veel wapens nodig hebben. Lantaarnen hebben ze bij zich voor straks als het donker wordt. En fakkels, zodat als hij een vluchtpoging onderneemt, hij niet zal kunnen ontsnappen. Zo treedt men de echte kerk tegemoet. Zo treedt men de discipelen tegemoet. Wat zijn ze bang geweest? Toen ze die bende op zich af zagen komen, zwaar bewapend om hen te intimideren. Waarschijnlijk zullen ze gehoord hebben van Judas dat die discipelen ook 2 zwaarden hadden. Wij kijken daar misschien van op, maar dat was in die tijd heel normaal. Dat men, als men met een groep was, ook een paar gewapende mannen onder die groep had. Voor de veiligheid. Ik keek daar ook van op, jongens en meisjes, toen ik in Israël was. En als er dan een schoolreisje is, gewoon van de basisschool, lopen daar 2 mannen bij zich met een karabijn op hun rug. Nou, dat is in Nederland niet zo, maar dat moet daar. Dat is voor de veiligheid. En ja, dat was in die tijd blijkbaar al nodig dat men bewapend was. En men is bang dat die wapens getrokken zullen worden. Dus gewapend treedt men de discipelen tegemoet. Als we een echte discipel van de Heer Jezus zijn, moeten we er maar op rekenen dat we ook oog in oog met zulke vijandige mensen komen te staan. Dat heeft de Heer Jezus aan zijn kerk nagelaten in de wereld. Zult gij verdrukking hebben. We zullen straks ook horen dat je er niet bang van hoeft te wezen. In de 2e plaats, zij komen de Heer Jezus tegemoet. Zij zijn puur vijandig. Zij willen niet buigen voor hem. Zij willen vasthouden aan hun eigen gerechtigheid. Wat verschrikkelijk. Ja, wacht even. Het is wel een beeld van de mens van nature, gemeente. Het is een beeld van de kerkmensen ook in 2026. De grootste vijandschap tegen het kruis van Christus komt uit de kerk. En niet uit de wereld. Ook wij willen niet, jongens en meisjes, dat deze koning over ons zijn zal. Daar vechten wij tegen. Wij willen naar de Heere niet horen. Wij willen zelf staande blijven. Een beeld van onszelf. Een mens die wapent zich. Maar heel die wapenuitrusting stelt helemaal niks voor. Daar zijn deze mensen ook in de hof van Gethsemane achtergekomen. Toen ze daar op de Heer Jezus aankwamen, toen plotseling zijn ze allemaal met een grote klap achterovergevallen. Zodat de zwaarden uit hun handen zijn gerold. Alsof er een enorme windvlaag plotseling door de hof ging. Was natuurlijk niet zo. Maar de Heere heeft iets laten merken van zijn almacht. Als hij het niet zelf zou willen, dan zouden ze tegenover hem niks kunnen beginnen. Ze hadden die zwaarden wel thuis kunnen laten. Want met die zwaarden kunnen ze niets beginnen. Bovendien hebben ze die zwaarden ook niet nodig. Straks dan zal blijken dat de Heere Jezus helemaal niet terug begint te slaan. Maar dat hij zelf zijn handen uitsteekt, dat hij zich vrijwillig overgeeft. Toch blijft het voor Judas een hele grote zonde. En blijft het voor ons als kerkmensen een hele grote zonde, als wij zo de handen aan de gezalfde des Heren durven te slaan. De Heere zegt het zelfs van zijn gewone profeten: tast mijn gezalfde niet aan. En doe mijn profeten geen kwaad. Laat staan de gezalfde en de profeet. Als mensen daar hun handen naar uit durven te steken. Ach, misschien zit je ook met dat zwaard in je binnenzak wel zo in de kerk. Met een opstandig hart. Niet bereid om met de ongerechtigheid te breken. Of misschien heel godsdienstig. Niet bereid om de eigen gerechtigheid weg te werpen. En met een vijandig hart onder de prediking. Er is niks nieuws onder de zon, gemeente. We kunnen uit de lijdenstijd leren dat wij van nature als godsdienstige mensen vijanden zijn van het kruis van Christus. Vechten voor onszelf. Voor ons eigen hachje, voor ons eigen gerechtigheid. Maar die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Judas is zijn leven verloren, zelfs op een verschrikkelijke wijze. Maar die zijn leven zal verliezen, zegt de Heer Jezus, die zal het behouden. En gelukkig, de discipelen, die willen hun leven verliezen. Ja? Zullen we daar eens naar kijken, jongens en meisjes, of de discipelen hun leven willen verliezen? Petrus had het wel gezegd, hè? Dat al werden zij allen aan u geërgerd, ik zal geenszins geërgerd worden. Ik zal mijn leven voor u zetten. Onze tweede gedachte, Petrus en het zwaard. En ziet een van degenen die met Jezus waren, Matthäus schrijft zijn naam niet. Misschien uit veiligheidsredenen. Want het evangelie naar de beschrijving van Matthäus is veel eerder verschenen dan het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Anders dan hadden zij misschien het evangelie kunnen gebruiken om Petrus alsnog te arresteren. Misschien dat hij het verzwijgt uit veiligheidsredenen. Johannes, die tientallen jaren later het evangelie schrijft, noemt de naam wel. Een van degenen die met Jezus waren, namelijk Petrus. Petrus, van wie we mogen weten dat hij de meester lief had, die de meester ook beleden had. Die al zoveel lessen op de leerschool gekregen had. Hij was met Jezus. Dat staat er wel, hè, van Petrus. Hij was met Jezus. Judas is niet met Jezus. Ben jij met Jezus of ben je tegen Jezus? Wie met mij niet is, zegt de Heer, die is tegen mij. Er zijn maar twee soorten van mensen in de kerk. Er zijn geen drie soorten van mensen. Het is voor of tegen. En Petrus is door genade voor. Vlees en bloed heeft hem dat niet geopenbaard. Het is maar een heel klein clubje wat er nog is. Van al die mensen die vroeger gevolgd hebben, zijn er heel veel weg. De Heer heeft tegen zijn discipelen gezegd, wilt ge ook niet weggaan? Maar dat konden ze niet. Petrus is met Jezus. Eén van degenen. Johannes schrijft, Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok hetzelfde uit. Er waren twee zwaarden. Wie dat andere zwaard had, weet ik niet. Maar Petrus was dus de drager van het zwaard. Nou, dat was aan hem wel toevertrouwd. Petrus had geen 10 minuten nodig om tot actie over te gaan. Als er werkelijk gevaar dreigde, dan zou hij wel ingrijpen. En Lucas schrijft dat niet alleen Petrus die gedachte had, maar Lucas schrijft in het 22e hoofdstuk, en die bij hem waren, dat zijn de discipelen, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? Dus Petrus was niet de enige, hè? Maar het leefde bij de anderen ook. Dit gaat niet gebeuren. Zullen wij met het zwaard slaan? En we kunnen bij Lucas ook lezen dat ze net een lesje van de Heere gekregen hadden, toen hij opnieuw ging wijzen op zijn lijden en sterven. Ik lees in Lucas 22, vers 36, dat de Heere tegen hen zei, maar wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het wel geschreven is in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend, want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En toen zeiden ze, hier zijn twee zwaarden. Met andere woorden, we hoeven geen zwaard te kopen. We hebben al twee zwaarden. Petrus heeft een zwaard. En er zijn er al twee. Maar daar werd de Heer zo moe van, jongens en meisjes. Hij zei, het is genoeg. Want hij bedoelde dat zo niet. Hij bedoelde niet dat ze zich moesten wapenen. Ja, hij bedoelde dat ze zich geestelijk moesten wapenen. Hij sprak bij gelijkenis. Zoals hij zo vaak deed. Hij wilde eigenlijk zeggen, is jullie geestelijke wapenrusting wel op orde? Want je zult het zo nodig krijgen. Ik word met de misdadigen gerekend. En ze zochten het in de natuurlijke wapenrusting. Hun geestelijke wapenrusting was helemaal niet in orde. En dat ze het zoeken in de natuurlijke wapenrusting, dat zie je aan de reactie van Simon Petrus. Want die anderen die vragen het nog heel voorzichtig, zullen wij met het zwaard slaan? Maar Petrus die vraagt het niet, jongens en meisjes, die rukt het zwaard uit het holster wat hij heeft, hij rukt het zwaard en hij begint ermee te zwaaien. Hij trok zijn zwaard uit en hij sloeg des dienstknechts van de hoge priester zijn oor af. Was dat de bedoeling om precies zijn oor af te slaan en een waarschuwing te geven? Want nee, Petrus was ook helemaal niet gewend om met het zwaard om te gaan. De bedoeling was om het hoofd van die dienstknecht eraf te slaan. De naam van die dienstknecht was Malchus. En hij wordt genoemd de dienstknecht van de hoge priester. Hij was de bijzondere dienstknecht van Caiaphas. En hij stond vooraan, jongens en meisjes, die Malchus. Nou, dat heeft hij duur moeten bekopen. Hij stond vooraan om straks tegen Caiaphas alles te kunnen vertellen hoe dat het precies gegaan was bij die gevangenneming. Hij wilde het beste jongetje van de klas zijn. Maar hij krijgt ook wel een klap te incasseren. En het is Gods goedheid dat zijn hoofd er op dat moment niet afgeslagen werd. Maar dat zwaard dat gaat rakelings langs zijn schedel. En dat snijdt vlak bij zijn schaap, bij zijn slaap, het oor eraf. Moet wel een scherp zwaard geweest zijn. Hij hieuw zijn oor af. Begrijpt u, Simon? Wij twijfelen niet aan de goede bedoeling van Simon Petrus. Simon Petrus was zo puur, dat hebben we de vorige keer ook gehoord. Die liefde van Petrus, die was zo oprecht. Nee, wij twijfelen niet aan de puurheid van Simon Petrus. Wij twijfelen ook niet aan de moed van Simon Petrus. Want hij is het toch maar. Die hier tegenover die hele bende daar met zwaarden en stokken voor zijn meester opneemt. Dan kun je toch niet zeggen dat Simon geen moed had. Of dat hij niet voor zijn meester durfde uit te komen. Hij vecht voor Jezus. Als de anderen niks doen, hij wel. Hij kan niet niks doen. Dat is toch mooi? Nou, als je jong bent, dan kun je vaak heel veel vuur hebben. Laat dat ook een les zijn voor de jongeren van de studentenvereniging uit Rotterdam, die in ons midden zijn, Vox Viva. Als je jong bent, dan kun je heel veel vuur hebben. Dat is op zich wel mooi. Later als je ouder wordt, dan denk je, had ik maar meer van dat vuur van vroeger. Maar ja, vuur is niet altijd hetzelfde als licht. Je kunt in de vurigheid kun je ook veel stuk maken. En dat heeft Simon Petrus bijna gedaan. Hij zou zichzelf met zijn ene klap van de zaligheid beroven. Als de Heere hem zijn gang had laten gaan. Want hij vecht, ja, waar vecht hij tegen? Tegen de gevangenneming van Jezus. Nou, is toch goed? Ja, maar jongens en meisjes, waarom wordt de Heere Jezus gevangen genomen? Wel, de Heere Jezus wordt gevangen genomen om Petrus te redden. Eigenlijk zou Petrus gevangen genomen moeten worden. De schapen zijn schuldig, de herder is niet schuldig. Maar hier gaat de Heere Jezus doen wat hij beloofd had te doen in Johannes 10. Hij gaat als herder staan in de plaats van de schapen. Hij gaat staan op de plaats van Simon Petrus. Hij gebonden, opdat Simon niet gebonden behoeft te worden. Hij straks gekruisigd, opdat Simon straks niet gekruisigd behoeft te worden. Simon Petrus, hij vecht tegen God. Hij vecht tegen het recht van God, dat zijn loop moet hebben. Simon Petrus vecht ten diepste ook nog voor zichzelf. Voor zijn gerechtigheid die er helemaal aan moet. Hij aanvaardt het recht van God niet. Hij aanvaardt de eis van het recht van God niet. En de Heer Jezus heeft hem daar al zo vaak op gewezen. Ja, maar ik zei al, het is een moeilijke les. Een moeilijke les om aan het einde te komen van het vechten tegen Gods recht. Als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon, wat hem ook overkom. Maar daar is Petrus op dit moment nog niet. En velen van Gods kinderen zijn daar helaas ook nog niet. Zij vechten nog voor zichzelf. Zij willen zichzelf handhaven. Maar alles moet eraan, Simon. Het komt aan op de overgave. Je leven verliezen. Alles uit handen geven. Daar vecht Petrus tegen. Dus hij heeft die vorige lessen nog niet goed geleerd. En nogmaals, kijk dan niet neer op Simon Petrus als de Heere je bevindelijk gaat leiden in deze gang. dat het recht van God de dood van de zondaar eist. Gemeente, dan spartelt een mens wat. Dan hebben wij wat een zwaarde die we tevoorschijn trekken. En dan menen wij dat wij het allemaal doen uit liefde tot Jezus. En we hebben er geen oog voor dat er maar één ding is wat Jezus vooral lief heeft. En dat is het recht van zijn Vader. Dat hij daarom naar deze aarde gekomen is. En dat hij zich daarom zal overgeven om te lijden en te sterven. Simon Petrus moet er tussenuit. Het lijkt een bemoediging voor de Heer Jezus te zijn, jongens en meisjes. Een van zijn, daar staat een discipel, die staat hem te verraden met een kus. En als er toch één onder die discipelen, kijk, die komt voor Jezus op. Wij zouden zeggen, dat is mooi. Nee. Nee, de Heer Jezus is daar niet blij mee. De Heer Jezus ziet daar een nieuwe aanslag van de Satan in, die hem verhindert om zijn borgwerk te doen. Niet alleen Malchus wordt verwond, maar ook Jezus wordt verwond in zijn hart. Door dat zwaard van Petrus, vanwege de domheid van Petrus. De onbuigzaamheid van Petrus, de ongehoorzaamheid van Petrus. Een tijd in het leven van Gods kinderen dat ze niet begrijpen kunnen dat de Heer nog met hen verder gegaan is. Als hij gaat openleggen welke vijandschap dat er is tegen zalig worden uit vrije genade. En dat is nog zo, gemeente. En nogmaals, het is een boodschap die op vijandschap stuit. Ontdekkende prediking houden mensen niet van. Het is heel fijn als je in de kerk opgebouwd wordt. Jezelf kunt blijven. Een steeds grotere christen wordt. Enzovoort, enzovoort. Maar die gang van de discipelen is een hele andere. En ik geloof dat de gang van Gods kerk ook een hele andere is. Dat is afgebroken worden tot in de fundamenten toe met al je godsdienst, waarin je grond zoekt om behouden te worden. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in uw plaats. Nou, dat is voor Simon moeilijk geweest hoor. Want hij had nog wel een paar klappen willen geven. Dat zwaard wegdoen, wegdoen, dit is nog maar het begin. Nee, zegt de Heere Simon, doe weg dat zwaard. Jij moet er tussenuit. Jij moet het niet voor mij opnemen, jij moet achter mij aankomen. En dan komt de Heere met hele ernstige woorden. Hij zegt, alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Dat is naar aanleiding van Genesis 9 vers 6. Daar heeft de Heere gezegd, na de zondvloed, als een mens wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Als je het zwaard neemt en je vergiet het bloed van een ander, dan krijg je dat zwaard terug en dan is het oog om oog, tand om tand, leven om leven. Simon Petrus was bijna tot de doodstraf veroordeeld als hij Malchus doodgeslagen had. Dat is wat de Heere wil zeggen. Wie het zwaard neemt, die zal door het zwaard vergaan. Ja, zegt iemand, maar er staat ook in de Bijbel, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat klopt. Maar de Heere bedoelt met het zwaard nemen, eigenmachtig nemen. Er onrechtmatig gebruik van maken. Het recht in eigen hand nemen. Je kunt daar wel eens toe geneigd zijn. In tijden van onrechtvaardigheid. Maar de Heere heeft zijn kinderen beloofd dat de scepter der goddeloosheid niet zal rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardige zijn handen niet uitstrekt tot onrecht. Met andere woorden, Gods kinderen behoeven hun handen niet uit te strekken naar onrecht. Zij hoeven het zwaard niet te nemen, want de Heere neemt het voor hen op. Hij ziet het. En daarom eigenmachtig het recht in eigen hand nemen, dat komt niet goed. Bovendien, wie arresteert de Heere Jezus hier? Het is de overheid. Het is de overheid die het doet. Het zijn de Romeinen. Het zijn de kerkleiders. Het is het Sanhedrin. Ja, maar het is wel een verkeerde overheid. Ja, maar de Heere Jezus buigt onder die goddeloze overheid. Hij wordt wettelijk gearresteerd. De Heere Jezus is geen revolutionair. En hij heeft zijn discipelen en zijn kinderen ook nooit gepredikt dat ze revolutionair moeten worden. Maar dat ze zich moeten onderwerpen aan het gezag van de overheid. Dat doet hij hier zelf ook. Het recht moet zijn loop hebben. Ja, zegt iemand, maar dit is juist onrecht. Ja, in onze ogen is het onrecht. En inderdaad, deze mannen, Judas, die zullen ook voor hun onrecht geoordeeld worden. Maar de Heere Jezus weet dat dit zwaar tegen hem uitgaat, omdat hij hier staat in de plaats van de zijnen. Wat hij niet geroofd heeft, dat moet hij wedergeven. Hij staat hier als een schuldige, hij voelt zich schuldig. Waarom? Heeft hij wat gedaan? Nee, hij heeft de schuld van de zijnen op zich geladen. En als hij zich nu vrij vecht, dan zal Petrus gevangen genomen worden. Dan zal Johannes gevangen genomen worden. Dan zullen al de zijnen gevangen genomen worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Het recht moet zijn loop hebben. En er is nog een les. In het koninkrijk der hemelen kom je er niet met wapens. De islam zoekt het in wapens. In bomgordels. In geweld. Maar het christendom moet het niet zoeken. Helaas is dat wel gebeurd bij de kruistochten. Maar het christendom moet het niet zoeken in geweld. De Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En die mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienstknechten voor mij gestreden hebben. Ik heb ze dat verboden. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. In het koninkrijk Gods, daar strijdt men met geestelijke wapens. Daar strijdt men met de wapenen van het gebed. Daar strijdt men met het wapen van het woord. En daar kan de vijand bang voor wezen. Daar kan Judas bang voor wezen. Oh, dat woord, dat grijpt hem straks bij de keel. Naar dat woord zullen straks ook deze bendeleden veroordeeld worden. Maar in het koninkrijk Gods is het niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is zo tegen de natuur van Petrus. En ik denk dat er velen zijn die zich ook daarin zullen herkennen. Tegen onze natuur. Doe dat zwaard weg. We gaan naar onze derde gedachte, Jezus en het zwaard. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89, vers 16 en 17. Maar ach, mijn God, wat blijkt uw trouw nu, waar uw eer? En het 17e, hij is door elk beroofd de nabuur tot een smaad. Psalm 89, vers 16 en 17. onze derde gedachte, Jezus en het zwaard. Was maar een hele kleine moeite geweest, jongens en meisjes, voor de Heer Jezus om onder dit zwaard vandaan te komen. Hij heeft het net al iets laten zien toen zij daar tegen de aarde smakten. Ze hebben er niks van geleerd. Ze zijn weer overeind gekrabbeld. En dan komen ze weer met hun zwaarden en stokken naar de Heer Jezus toe. De Heer Jezus, hij kan ze allemaal in één keer overwinnen. Hij zegt, meent gij niet dat ik mijn Vader nu niet bidden kan? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Petrus, ik heb dat zwaardje van u helemaal niet nodig. Als ik mij bevrijden wil, dan kan ik mij bevrijden. Er hoeft maar één roep omhoog te gaan. Naar mijn Vader. En hij zal mij 12 legioenen engelen bijzetten. Dat is een militaire uitdrukking. Een legioen is een legerafdeling van de Romeinen van 6000 soldaten. 12 legioenen zijn dus 72.000 soldaten. De Heere zegt, de Vader kan mij 12 keer 6.000, jullie zijn met z'n 12, de discipelen worden altijd nog de 12 genoemd, ook al is Judas er niet meer bij. Jullie zijn met z'n 12, jullie zouden allemaal wel voor mij willen vechten. Ach, ik kan wel 12 keer 6.000 engelen aan mijn Vader vragen. En wat kan deze bende dan beginnen? Eén engel doden in de nacht van de uittocht, allereerst geboren in Egypteland. Eén engel sloeg in de tijd van koning Hiskia 185.000 Assyriërs, één engel. Wat dacht u dan van 72.000 engelen? De Heer Jezus heeft de hulp van Simon Petrus niet nodig. Maar Jezus vecht niet tegen het recht Gods. En iemand die vecht tegen het recht van God, die krijgt Jezus tegen. Zelfs zijn eigen kinderen. Dat ziet u hier. Petrus vecht tegen het recht van God. Het recht moet zijn loop hebben. Petrus, jij moet buigen. Ja, maar dan ga ik mijn leven verliezen. Dan zullen ze mij ook arresteren. Petrus, je moet dat zwaard wegdoen. Nee, ik wil vechten. Petrus, doe weg dat zwaard. Dat zijn lessen die de Heer aan zijn kinderen leert, gemeend in de lijdenstijd. Zij willen vechten. Maar ze moeten zich over leren geven. En dat is het allermoeilijkste wat er is. Jezelf uitleveren aan het recht van God. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En als deze bende daarvoor gebruikt wordt om mij te arresteren, dat zou Petrus moeten zeggen, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Maar op dat plekje is Petrus nog niet. Hij is op de leerschool van het lijden, maar de les is zo moeilijk. Jezus kent die les. Hij heeft het recht lief. Ook al eist het van hem de dood. Hij heeft de schriften lief. En hij zegt ook in het 54ste vers, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet. We hebben al meerdere keren gehoord, Matthäus die komt steeds met de schriften. Hij schrijft aan de Joden. De schriften worden vervuld. In deze Jezus. Jezus is de Messias. In hem worden de schriften vervuld. Hij heeft het ook eerder al gezegd. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. De schriften, dat zijn de boeken van het Oude Testament. We hebben Psalm 22 gezongen. Dat ging over dat zwaard. We hebben verschillende keren Psalm 69 gezongen in deze lijdenstijd. Dat gaat over dat zwaard. Je zou kunnen lezen in Jesaja 53. Daar gaat het over dat zwaard. Zacharia 13, daar gaat het over dat zwaard. Wat hier gebeurt, dat moet gebeuren. God is een rechtvaardig God. Het recht moet zijn loop hebben, anders is er geen zaligheid. Ziet u hier de liefde van Jezus tot de schriften? Die schriften die in onze tijd zo verschrikkelijk aangetast worden. Er wordt over de schriften heen gewalst, omdat men het gezag van de schriften niet meer aanvaardt. Jezus heeft de schriften aanvaard, ook al kostte het hem zijn leven. Hij had liefde tot de schriften. En die schriften, die, daar heeft hij van gezegd, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daar stond heel zijn lijdensgang in opgetekend. Zij verstaan nog maar zo weinig van de schriften. De discipelen kennen de schriften, ze lezen de schriften. Ze houden van de schriften. Maar ze verstaan er zo bitter, bitter, bitter weinig van. Dan ben je een kind van God. En als het over het recht van God gaat, begrijpen ze er nog maar zo heel weinig van. Verstandskennis is niet hetzelfde als geloofskennis. Het is zomaar geen Goede Vrijdag, gemeente. Er wordt zo gemakkelijk gesproken vandaag over de vergeving van de zonde. Daar begint het niet mee. En dat is geen makkelijke les. Hoe vaak hebben we nu al gehoord wat een onderwijs daarvoor nodig is? En we zijn er nog niet. Straks met Pasen is het nog steeds zo onverstandige en trage van hart om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en de profeten, legde hij hun uit hetgeen in al de schriften, hebt u dat woord weer, Oude Testament, al de schriften van hem geschreven was. Wij kunnen weten wat tot zaligheid nodig is. We kunnen het weten. Het staat in de Bijbel. We hebben de schriften. Maar we verstaan de schriften niet. We hebben licht nodig, we hebben onderwijs nodig. Wij moeten leren dat God aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan zal moeten worden. Anders is er geen zaligheid. En u vecht daartegen. Ja, ook na ontvangen genade vecht u daartegen. U wil dat leven vasthouden met Jezus. Zonder dat Jezus u teruggebracht heeft bij de Vader. En dat wil Jezus nou net niet. Want hij heeft het recht zijns vaders lief. En daarom wie tegen dat recht blijft strijden, die zal door dat recht vergaan. Het is, mag ik het cru zeggen, het is buigen of barsten. Maar God gaat van zijn recht nooit, maar dan ook helemaal nooit af. En als Jezus daar niet voor gebogen had, zou er nooit iemand zalig geworden zijn. Hij heeft zichzelf overgeleverd. Weg met dat zwaard. En kijk eens jongens en meisjes, daar gaat hij naar Malchus toe. En hij raapt dat oor op van Malchus, dat ligt op de grond, staat helemaal af. En hij raapt het op en hij heelt het. Waarom doet hij dat? Ik denk, als de Heer Jezus dat niet gedaan had, dan was Petrus ter plekke gearresteerd. Hij doet het om Petrus, de arrestatie van Petrus te voorkomen. En hij doet het om zijn liefde te laten blijken aan deze vijanden. Is het laatste wat Jezus heeft gedaan. Laatste wat zijn handen op deze aarde hebben gedaan. Aan heling. Een oor van een vijand genezen. Zojuist heeft hij Judas nog een vriend genoemd. Wat is hij laag afgedaald, gemeente? Wat daalt hij nog laag af? Tot grote zondaren zoals wij ook zijn. Zeg nooit dat het woord niet ruim is. Of dat wij persoonlijk niet aangesproken worden door dat woord. Als Malchus nog heling ontvangt, als Judas nog een vriend genoemd wordt. Wat ligt er dan ook vanmorgen in de prediking en nodiging voor ons allen om te buigen? Doe weg dat zwaard. Val op je knieën. Judas, smeek om genade, man, nu het nog kan. Nu het nog is, het heden van genade. Maar Judas gaat door. En van Malchus lees ik ook niet dat die handen van de Heere Jezus ook zijn hart hebben vermurwd. Hij gaat door. Dat is nou de mens van nature. Is het in uw leven al tot een algehele overgave gekomen? U kunt het Jezus niet verwijten als je verloren gaat. U kunt het Jezus nooit verwijten. Het is altijd eigen schuld. Eigen schuld. Als zelfs de goedheid des Heren ons hart niet verbreekt. Een volk des Heren. Wat hebt u gevochten tegen dat zwaard? Misschien bent u er nog mee bezig. In deze lijdenstijd. Bent u het er ook niet mee eens? Zegt u, als het zo moet, hoeft het van mij niet. Kan een kind van God dat denken? Ja, dat kan een kind van God denken. Maar als het zo niet gaat, dan gaat het dus niet. Zo moet het. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Straks is Petrus zo klein, zo ontzettend klein. Dan heeft hij geen zwaard meer. Dan kan hij niet meer strijden, is hij uitgestreden. En dan zoekt Jezus hem op. Hij is van Cephas gezien. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders... en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.